Vader, we willen zo ons hart openen. Wil u zo bidden dat we in alle openheid naar uw woord mogen luisteren. We willen zo bidden dat we niet alleen in ons verstand, maar echt in ons hart ook geraakt worden. Zodat uw woorden kunnen ons van binnenuit veranderen. We hebben zo'n behoefte, Heere God, om uw stem te verstaan. Om te luisteren, als we een preek luisteren. Om door de preek heen, door alle voorbereidingen heen. Door alle woorden die op papier staan, die zinnen vormen. Die zinnen vormen een preek. Maar als u het leven dan niet inblaast, als u niet onze harten bereikt, dan zullen we het snel vergeten. Ik bid zo dat u dit gebruiken wilt om ons verder te vormen naar het beeld van uw Zoon. We willen u zo danken voor uw grote genade, voor ook voor diegenen die thuis zijn en Pascale die in het ziekenhuis is, Boudewijn, voor diegenen die echt op vakantie zijn en meekijken. Heer, dat we op deze manier zo verbonden zijn en uw woord openen en dat u wilt spreken door uw Heilige Geest tot ons. In Jezus' naam. Amen. Prachtig. In de vakantie ben ik zo begonnen een aantal keren te spreken over het boek Richter. Ik zal 5 preken houden over dit boek. En dit is nu de 3e preek. En we gaan nu nadenken over een van de richters, Gideon. Gideon, ik zal zo dadelijk een stuk met jullie lezen. Maar dit is een stukje inleiding. Hij wordt geroepen en aangesteld nadat het volk echt geknecht wordt en onderdrukt wordt door de Midjanieten. En het hoofdstuk wat we gaan lezen, hoofdstuk 6, als je een Bijbel bij je hebt, kun je dan opzoeken. Dat hoofdstuk begint met, maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En Gods volk was weer vergeten wie God is, wat hij gedaan heeft. En ze vereerden opnieuw de afgoden. En het bijzondere is dat in het hoofdstuk waar we de vorige keer over nagedacht hebben, over hoofdstuk 2, daar zie je altijd, er wordt eigenlijk een overzicht gegeven van het boek en al vooruit gekeken. En dan wordt daar een cyclus neergezet die steeds weer opnieuw terugkeert. Deze cyclus komt steeds terug. En dat is de volgende die je geprojecteerd ziet. Dat is de eerste bij punt 1 is dat het volk komt in opstand. Dan volgt daarop dat God, punt 2, wordt boos. Eigenlijk vind je een andere uitdrukking daarvoor. Dat is dat God eigenlijk jaloers wordt. En wij zien jaloezie vaak als een zonde. Maar als God jaloers is, dan kan het geen zonde zijn. En wat is die jaloersheid? Die jaloersheid is als het volk zijn liefde geeft aan afgoden. Als het volk de aandacht geeft aan hetgene wat God eigenlijk alleen verdient. En dan zie je eigenlijk dat God boos wordt, dat God jaloers wordt, omdat hem iets ontnomen wordt wat hem alleen maar toekomt. En wat daar eigenlijk gevolg van is, is dat er vijandelijke onderdrukking volgt. Dan is er een roep van hulp door het volk. En op die roep komt er die diepe genade dat God een rechter aanstelt die het volk eigenlijk redding brengt. En van daaruit ontstaat eigenlijk een rust, zolang als de rechter eigenlijk leeft. En als die dan overlijdt, dan zie je dat het volk weer opnieuw vervalt in zonde, weer opnieuw in opstand komt en die cyclus begint weer opnieuw. En er zijn 12 rechters in het hele boek. Worden er besproken en eigenlijk zie je eigenlijk die hele cyclus steeds weer opnieuw beginnen. Nu is het zo dat als we het zo dadelijk lezen in Gideon, dan is er iets bijzonders in dat gedeelte. En dat is namelijk dat die cyclus, die wordt doorbroken. Er wordt iets anders geantwoord als wat ze eigenlijk vragen. God stuurt geen rechter, maar hij stuurt een profeet. En die profeet laat zien wat de diepere oorzaak is van die diepe ellende waar ze steeds in vervallen. Want dat patroon wat er is, is namelijk altijd hetzelfde. Als de consequenties verdwijnen, komt het gedrag terug. En wat daarvan de oorzaak is, daar wil ik met jullie over nadenken. Dus de consequenties vallen weg. En op het moment dat de consequenties wegvallen, dan zie je dat het gedrag bij het volk terugkomt. En ik lees met jullie Richteren 6, vers 1 tot en met 16. Verdrukking staat daarboven door Midjan. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Toen gaf de Heere hen over in het hand van Midjan 7 jaar. Toen Midjan de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midjan voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had, dat Midjan optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen op. Dan sloegen zij hun kamp tegen hen op en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. Zo verarmde Israël zeer vanwege Midjan. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midjan tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. Ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukt. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. Ik zei tegen u, ik ben de Heere, uw God. Vrees de goden van de Amorieten. Vrees de goden van de Amorieten niet, in wie uw land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam een engel van de Heere. Hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Eberiziet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte Tabe uit in de wijnpers, om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och, mijn heer, als de Heere met ons is, waarom is alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen, waarover onze vader ons verteld hebben, toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken, maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midjan gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u, en u zult Israël uit de hand van Midjan verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse, en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midjan verslaan, alsof het maar één man is. Wat we gelezen hebben is, als u die andere hoofdstukken ook aan het lezen bent, van het boek Richteren, dan is dit de grootste onderdrukking en de ergste onderdrukking die tot nu toe eigenlijk gebeurt. Ze moeten namelijk hun huizen verlaten, ze richten schuilplaatsen aan, ze gaan zichzelf in grotten en bergvestingen onderduiken. En die Midjanieten die waren uit op een economische uitbuiting door de oogsten te vernietigen en het volk verviel tot bittere armoede. En zoals we net die cyclus hebben gezien, was eigenlijk de voorgaande richteren die er waren, dan stuurde God en riep het volk, riep om hulp en dan stuurde God een richter. En hier wordt dat een beetje anders. Hier gaat het zo dat in plaats van een rechter te sturen, stuurt God een profeet. Richteren 6, vers 7 en 8, wat we gelezen hebben, daar staat, en het gebeurde, laat die tekst maar zien, en het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midjan tot de Heere riepen, dat de Heer een man naar de Israëlieten zond, een profeet. De eerste reactie van de Heere God is niet een redder te sturen, maar een preek. En het verleden liet zien, in die eerste 5 hoofdstukken, het verleden liet zien dat het volk de redding niet op waarde schatte. De profeet laat eigenlijk zien de diepere oorzaak van waar de ellende eigenlijk vandaan komt. Wat nu de grondslag is van die ellende. En mijn ervaring is ook altijd, of regelmatig, dat als mensen ons om hulp vragen, is het vaak zo dat ze niet vragen wat ze nodig hebben. Ze vragen niet wat ze nodig hebben. En hier zie je eigenlijk ook hetzelfde. Ze vragen niet aan de Heere God wat ze nodig hebben. Wat ze vragen is, verlos ons, geef ons brood, geef ons vrede, geef ons... En dat is niet, dat zijn de gevolgen van hun zonde. Er wordt steeds iets gevraagd, maar dat is niet de oorzaak. Er moet een bewustwording komen van een diepe rouw. God stuurt een profeet om hen van hun zonde te overtuigen en voordat hij een rechter stuurt om hen te verlossen. Nu ga ik iets belangrijks uitleggen. Ik heb het met 2 woorden probeer ik het zo te vatten. Een mens kan spijt hebben en een mens kan berouw hebben. Dat wil ik u uitleggen. Dat is iets heel erg essentieels, omdat het de basis is van het herstellen van een relatie. De relatie met God moet hersteld worden. Er is namelijk een breuk gekomen. Die breuk die komt door zonde, door overspel, door afgoderij. En het gevolg is dat er een vreselijke armoede is. Zowel materieel als ook een geestelijke armoede. En dat is ook in deze tijd zo. Je ziet materiële armoede en je ziet een enorme geestelijke armoede. En nu zou de Heere God wel hun eten kunnen geven en oogst kunnen geven en de vijand verslaan, maar dat verandert het hart niet. Dat verandert het hart niet. Dat zijn gevolgen. En wat God wil doen is de oorzaak aanpakken. En als je de oorzaak, het hart niet veranderd is, is er geen herstel in de relatie. Vindt er geen herstel plaats in de relatie. Wat is nu het verschil wat ik wil uitdrukken in deze 2 woorden? Wat is het verschil tussen spijt hebben en berouw hebben? Nou, in de Bijbel wordt daar ook een onderscheid in gemaakt. Dat wordt in 2 Korinthe 7, vers 10, daar zie je eigenlijk het volgende. Er staat, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Dus hier is sprake van droefheid overeenkomstig de wil van God, dat is dat woord berouw, die tot bekering leidt, of er is een droefheid van de wereld, dat is spijt hebben, die in feite de dood teweeg brengt, maar geen bekering plaatsvindt, en dus ook geen verandering. Ik heb een voorbeeld voor u, dat u begrijpt wat de inhoud is, waar u zichzelf aan kunt toetsen. Dat is een voorbeeld uit 1 Samuel 15. Daar is het zo dat Saul die zondigt en dat heeft hele grote gevolgen. Saul is de eerste koning van Israël. Het volk heeft naar richteren. Samuel is de laatste profeet en ook de laatste richter. En dan zie je dat het volk eigenlijk een koning wil hebben. Die koning die willen ze eigenlijk zoals de volkeren rondom hen. En dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren, dat God ook hun de koning geeft die ze wensen en dat is Saul. Maar Saul die zondigt en dat heeft grote gevolgen. De profeet Samuel komt naar hem toe. Hij zegt dat hij ongehoorzaam is geweest en dat het koningschap van hem wordt afgenomen. En dan beleidt Saul zijn zonde. In 1 Samuel 14, vers 23b tot 25, daar staat dat Samuel komt en hij zegt tegen Saul, omdat u het woord van de Heere verworpen hebt, heeft hij u verworpen, zodat u geen koning meer zult zijn. En dan denk je, hey, wat hij daar zegt, wat Saul daarop antwoordt, dat is zeg maar het volgende. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Als hij het daarbij had gelaten, dan was het goed. Maar hij gaat uitleggen, want. En zo snel als er achter een belijdenis een want komt, dan is het eigenlijk al met hele grote voorzichtigheid te genieten. Want ik was bevreesd. Waarvoor was hij bevreesd? Niet voor God, maar hij was bevreesd naar het volk en heb naar hun stem geluisterd. Hij legt eigenlijk als het ware de gevolgen of de zonde legt hij op het volk. Nu dan zegt hij, vergeef me toch mijn zonde en keer met me terug. Dan zal ik mij voor de Heere neerbuigen. En die gevolgen die zijn zo overduidelijk, omdat Samuel heeft tegen Saul gezegd, omdat je dit hebt gedaan, daarmee neemt de Heere God je het koningschap af. En dan zie je ook dat hij hem vastgrijpt en dan scheurt de mantel van Samuel en dan zegt hij ook, zoals je me nu hebt gepakt, zo scheurt het koninkrijk van het koningschap van je af. En dan gaat het verder in 1 Samuel 15 vers 13, dan zegt hij weer opnieuw, Saul zei, ik heb gezondigd, eer mij toch voor de oudste van mijn volk en voor Israël, keer met mij terug, zodat ik mij voor de Heere uw God zal neerbuigen. En wat hier gebeurt, samengevat is, dat Saul, die ziet de gevolgen, en omdat hij de gevolgen ziet van zijn daad, krijgt hij spijt van zijn daad. Daar is geen enkel berouw te zien. Echt berouw. Omdat dit is wat de Bijbel eigenlijk zegt, er is droefheid van de wereld. En die leidt niet naar een verandering. Je ziet in deze voorbeelden dat Saul continu gericht is op de horizontale relaties. Hij is gericht op Samuel, dat Samuel met hem meegaat om hem eer te herstellen. Hij is gericht op het volk, dat die hem eigenlijk verleid hebben. Hij is gericht op zichzelf, op zijn gezichtsverlies, op zijn reputatie. En in het hele gedeelte zie je nergens dat hij gericht is op de relatie met God, op die verticale relatie. Welk verdriet dat hij eigenlijk God heeft aangedaan. En dan zie je eigenlijk dat hij helemaal niet met de gevolgen in de relatie met God bezig is. En op het moment dat de consequenties verdwijnen, zie je ook dat het gedrag bij Saul van kwaad naar erger gaat. Want het hart verafschuwt de zonde niet. Die zonde is geworteld in het hart. Maar het verdriet naar Gods wil, echt berouw, is heel anders gericht. Dat is gericht op iets wat, zoals die tekst zegt, wat permanente gevolgen voor ons kan hebben. Een verlies namelijk met de relatie met God. Huilen omdat God verdriet heeft. Zoals dat zo intens beschreven staat in Gods woord, als er ontrouw is van het volk. En zoals Albert Knoester dit zo schitterend heeft uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van het boek Hosea. Dat de oogappel van Israël, zijn volk, zich afwendt van de Heere God. En dat er grote droefheid is. En dan komt de bevrijding en dat geeft moed om verder te gaan. Omdat er diep verdriet is. Je ziet dat er berouw is. Dat er een bekering is. Dat het nalaten van zonde is. En je weet dan, Heere God, ik zie dat ik de relatie met u, daar is is verbroken. Die zonde die maakt scheiding tussen mij en u. En dan ben je niet gericht op de gevolgen en je bent ook niet meer gericht op je reputatie en ook niet op je goede naam. Dan ben je gericht op die verticale relatie. En natuurlijk is het zo dat als je dan naar God komt en je zegt, Heere God, ik heb u ontzettend verdriet gedaan. Ik heb gezondigd. Ik heb berouw. Ik heb berouw omdat die relatie van u en mij onder druk is te komen te staan. Dan is het zo bijzonder dat je dan mag beseffen, als je die berouw hebt, dat je naar de Heere God mag gaan en je zegt, Heere God, geef me, ik wil mijn zonde belijden en ik mag die vergeving ontvangen. Want je weet dan ten diepste dat het veel erger met je had kunnen zijn. Omdat die straf op de zonde, die wordt door Christus gedragen. En dan heb je ook geen hekel aan jezelf. Omdat je echt weet, ik ben vergeven. En nu kan ik verder. Maar droefheid naar de wereld gaat alleen over jouw pijn. Dat jij leven schade heeft opgelopen. Dat je hart is gebroken. Dat je reputatie is geschaad. Dat je je goede naam probeert weer te herstellen. Bekering met verdriet, dat we naar God toe gaan en dat we zeggen, Heere God, ik heb berouw, want ik heb mijn schepper geminacht. Ik minacht de verlossing, de prijs die hiervoor betaald is. O Vader, ik ben gericht op U, op die relatie met U. Ik heb intens berouw. En daar is veel droefheid naar de wereld, ook onder christenen. Dat we met de reputatie bezig zijn, dat we bezig zijn met de gevolgen, dat we die gevolgen onder ogen zien. En dat we dan eigenlijk onze naam, onze reputatie willen redden. En je ziet het ook hier. Je ziet het ook hier. Want hoe reageert Israël als de engel des Heren? Ik ga volgende week met u nadenken over wie is die engel des Heren, wie is die persoon. Maar die engel des Heren die dan komt, waarvan de Heere God dan zegt van dat ze de oorzaak is dat er afgoderij is. Dat ze de Heere God hebben verlaten. En wat ik zo bijzonder vind, dat is dat je nergens leest nu dat de afgoden worden verbrand. Altaren worden die afgebroken. En dat heeft me echt verbaasd. Omdat, zeg maar, die hele, die profeet, die heeft verteld over de heerlijkheid van de Heere God, wat God gedaan heeft. En er is eigenlijk geen enkele reactie uit het volk, dat ze zeggen van we verbranden nu de altaren. We breken het af. Want in plaats daarvan is het zo dat God in Rechter 6 vers 11, dat die tekst maar ziet, er staat, toen kwam een engel van de Heer, hij nam plaats onder de eik van Ofra is, die bij Ofra is, die aan de Abiezrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte Tawe uit in de wijnpers, om die voor de Midianieten te verbergen. De boodschap die hierin zit, is zo diep genade, omdat de Heere God geeft al genade, hij stelt een rechter aan, zonder dat er al berouw is. En weet je, toen ik daarover nadenken was, dat trof me ontzettend. Ik weet niet, de gemeenteleden sturen we altijd een mail, dat ze zich voorbereiden op de preek. En die preek heb ik genoemd, de genade die als antwoord, zeg maar, berouw op, als antwoord op de genade. Berouw als antwoord op de genade. Ik weet niet of u over die titel hebt nagedacht. Ik heb daar echt tijd aan besteed. Wat voor titel zou ik deze preek geven? Omdat in ons hart is het zo verankerd dat we eigenlijk denken, er moet eerst berouw zijn en dan pas zal God genade geven. En wat hier eigenlijk gebeurt, dat is dat God al genade toont door een rechter te sturen en dat je dan pas ziet in het hele ontvouwen bij Gideon, dat het antwoord van Gideon en daarna ook van het volk, dat er pas berouw komt. En toen openbaarde zich eigenlijk die tekst voor mij, waar ik deze dienst eigenlijk mee begonnen ben, op een nog een bijzondere wijze. Dat staat in Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Hij openbaart niet zijn recht, hij openbaart niet zijn rechtvaardigheid. Wat hij openbaart is zijn liefde. En weet je, dat is zo essentieel dat we echt beseffen dat genade een onverdiende gunst is. En toch is het heel moeilijk, zelfs voor mijzelf, om vanuit die intense genade te leven. Want als er schuld is, dan denk ik dat er eerst berouw moet zijn en dat je dan pas genade kunt ontvangen. En het bijzondere is eigenlijk, wat je hier zo ziet, dat God, zeg maar, zijn liefde openbaart. Hij laat die liefde al zien door het mooiste wat hij heeft, het allerschoonste wat hij heeft. Dat geeft hij al op het moment dat hij nog een zondaar bent. Dat hij nog niks van die liefde van God wil zien. Dat hij nog niks van die liefde van God wil weten. Dat hij nog altijd met de rug naar God toe leeft. Dat hij nog altijd zelf uw eigen God bent, met kleine g. En als je dan die genade ervaart en ziet wat er gebeurd is op Golgotha, dan komt er zonder meer berouw. Dan is het antwoord op die liefde van God berouw. Dan kun je niet meer over spijt spreken en zeggen van Heer, ik ben aan het kijken naar mijn gevolgen en ik kijk naar mijn eigen reputatie en naar mijn eigen naam. Maar als je dan bij het kruis komt en je ziet dat daar een offer gebracht is en dat daar God zijn genade getoond heeft, zelfs toen wij nog zondaren waren en nog niks van hem wilden weten, dan kan het niet anders dan dat je op de knieën valt en berouw hebt. Diep berouw. Omdat je die liefde die ontmoet je. En dat is een verdriet naar Gods wil. Dat is een diep verdriet wat ook een daadwerkelijke verandering van binnenuit gaat brengen. En daarom stuurt God een profeet. En daarna pas de richter. Hij wil de oorzaak aanwijzen. En hij wil ook iets aan de gevolgen doen. Maar hij wil eerst zijn liefde laten zien door genade te tonen en zichzelf te openbaren en dan te zien dat er daar een antwoord komt. Ik vind het zo, ik hoop dat dat echt bij u landt. Ik hoop echt dat is echt een totale verandering van kijken naar genade. Dat we toch nog altijd een beetje de ruilhandel willen. Ik moet eerst dit doen en dan wordt het voor mij toegankelijk. Maar dat is, met genade is niet te verdienen. En op het moment dat je van die genade gaat leven, vanuit die genade dat mag ontvangen, en je ziet van Heer, het is een onverdiende gunst. Ik kan niks anders doen, alleen maar om de genade te omarmen. En dan is het antwoord berouw. Dan ga je echt zo diep eigenlijk, dat je zegt, Heer God, ik zie uw intense liefde en ik wil droefheid geeft dit naar Gods wil. En dan zie je eigenlijk dat God geeft wat ze niet vragen. En wat ze wel nodig hebben. En dit inzicht in zijn wil zegent en is ontzettend goed en plaatst hen in de vrijheid. En die slavernij die eigenlijk een gevolg is van het dienen van die afgoden, daarvan worden ze bevrijd. Genade die ons gegeven wordt zonder afbreuk te doen aan zijn heiligheid en aan zijn gerechtigheid. Dat vind ik zo indrukwekkend. Aan het kruis is dit getoond. Dat God genade laat zien, zijn liefde, en hij laat ook zien wat de gevolgen zijn, en dat zijn zoon daarvoor moet sterven. En dan komt er een engel. Na die profeet komt er een engel. En die engel des Heren, die verschijnt, en die zegt, de Heren is met u, strijdbare held. Ik vind het zo'n prachtige uitdrukking. De Heer is met u, strijdbare held. Maar volgens Gideon kan dat niet zijn. Dat kan niet. Hij gaat optellen en aftrekken waarom het absoluut niet kan. Hij zegt precies waarom dat die engel ongelijk heeft. Ik ga volgende week erop in wie die engel is. Dat is ook een preek op zich, een prachtig, prachtig beeld. Maar de Heer is met u, zegt hij, strijdbare held. En hij geeft ook antwoord. Het is zo duidelijk dat God niet met ons heeft, niet met ons is. En dat zie je ook nu als je het evangelie uitlegt. Hebben de mensen dezelfde argumenten als wat Gideon eigenlijk gaat uitleggen aan die engel des Heren. In Richteren 6 vers 13, daar zegt hij, maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heer met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En wat zijn al zijn wonderen waarover onze vader ons verteld hebben, toen ze zeiden, heeft de Heer ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heer ons verlaten en ons in de hand van de Midjan gegeven. Het is eigenlijk onvoorstelbaar, als je dus eigenlijk de hele geschiedenis leest, en ook daarom vind ik het ook mooi om het hele boek met jullie echt een beetje door te bladeren, omdat je dan eigenlijk de hele context ziet. Je ziet eigenlijk, het is onvoorstelbaar dat hij die argumenten gebruikt. Hij geeft eigenlijk de zaak aan God. Hij zegt, de Heer heeft ons verlaten. Hij komt niet op het idee dat die profeet eigenlijk heeft laten zien dat het volk God verlaten heeft. En dat dat de gevolgen zijn. Maar hij kijkt naar de gevolgen en zegt, ja, nee, God heeft ons verlaten. Het is echt onvoorstelbaar dat je dit ook in deze tijd, kijken mensen rondom hen heen en zeggen, God heeft ons verlaten. En niemand komt op het idee om te zeggen, wij hebben God verlaten. En daarom hebben we met deze gevolgen eigenlijk te maken. En God geeft in die profeet aan, ik heb jullie niet verlaten, maar jullie hebben mij verlaten. En dat heeft deze gevolgen. Het is zo ontzettend herkenbaar hoe Gideon reageert. Hij legt de volle verantwoordelijkheid van de ontstane situatie bij God. Maar God reageert niet op deze aanklacht. Ook zie je de fout, dat is ook wat me opviel, in ons denken dat de problemen in ons leven komen omdat God ons verlaten heeft, terwijl het tegendeel waar is. We vatten namelijk problemen en verdrukking op dat God ons verlaten heeft en we komen niet op het idee dat wij hem verlaten hebben en dat die problemen die materiële en geestelijke nood, dat God geeft om ons weer naar hem toe te trekken. Weet je, als het ergste wat iemand kan overkomen, dat is dat God je aan het lot overlaat. Dat hij zegt, zoals Romeinen 1, ik laat het aan jullie zelf. En de gevolgen laat ik bij jullie zelf. En dat is een verschrikking. Als je dan ziet wat er dan gebeurt als God vervangen is door een leugen en de gevolgen die in Romeinen zijn opgenoemd, die zijn zeg maar verschrikkelijk. Moord, afgunst, kwaadaardigheid, ongehoorzaam aan de ouders, onverzoenlijk, onbemachtig en zo blijft die rij maar opgesomd. Dagelijks maken we het mee. Dagelijks als we om ons heen kijken, maken we het mee. En dat zijn mensen, Romeinen 1, die aan hun eigen lot, aan hun eigen driften, aan hun eigen begeertes zijn overgelaten. En God grijpt niet in. En het bevrucht zich, het groeit en ze dragen daarvan de verschrikkelijke gevolgen. En hier zie je dat het net is dat God de moeite geeft, dat net dat God het toelaat dat ze verdrukt worden. Dat heeft te maken dat hij zijn zonen lief heeft en dat hij ze tuchtigt. Hij gebruikt het volk, die afgoden, om zijn eigen volk te tuchtigen. Een kind wordt bestraft om hem te behoeden voor grote ongelukken. Het is een uiting van liefde. Terwijl als je aan het lot wordt overgelaten, dat er een gebrek aan liefde is voor degene die gezag over je zou moeten uitoefenen, om je te bewaren en je te beschermen. En Gideon, zullen we volgende week zien, moet het gaan zien zoals God het ziet. Gideon wordt de man die God gaat gebruiken om zijn volk de genade te tonen. En weet je, ik wil echt zo bidden dat we ons handelen onderzoeken en als het gaat over herstellen van relaties, dat het niet gedaan is met spijt, omdat je met de gevolgen te maken hebt, maar dat dat diepe, intense berouw moet zijn, omdat het de relatie met de Heere God echt schaadt. Dat er een verdriet is naar zijn wil. We mogen ook nooit denken dat als het tegen zit, dat God niet met ons is. Weet je, Soms is het aanwijsbaar in iemands leven, zoals hier bij Israël, dat het aanwijsbaar is dat ze zich hebben overgegeven aan de afgoderij. Maar soms is het ook zo dat het gewoon te maken heeft met de gebrokenheid van de schepping. Of dat het te maken heeft dat er een ramp in je leven gebeurt door de schuld van iemand anders. Maar laat nooit de gedachte toe dat God je heeft verlaten. Dat is zo bijzonder om te zien in dit boek dat God zegt, ik ben met je. Ongeacht wie Gideon is, welke afkomst dat hij heeft. We zullen ook echt zien volgende week dat zijn vader is priester van Baal. Die heeft altaren opgebouwd. Hij is opgegroeid in een dualistisch systeem. En toch komt God in zijn diepe genade naar hem toe en zegt, je bent een dappere held. En hij heeft het niet van zichzelf. Het is omdat Jezus aan zijn kant staat. Omdat de Heer Jezus bij hem is. Daardoor wordt hij wat over hem gezegd wordt. Hij wordt een dappere held. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil het muziekteam ook vragen om al naar voren te komen. En ik wil u echt vragen om over deze dingen even eens in de rust en in die stilte na te denken. Dat u nadenkt over uw eigen houding. Als het gaat over de droefheid naar Gods wil of de droefheid naar de wereld. Ben je vaak of merkbaar met je eigen reputatie bezig? En het andere is, weet je, misschien zijn er mensen die denken, omdat hen zoveel overkomt, God heeft me verlaten. En dan, zoals ik al zei, hoeft dat niet te zeggen dat het te maken heeft dat je zelf daarin een aandeel hebt. Het kan je overkomen door de schuld van iemand anders. Het kan je overkomen door de gebrokenheid van de schepping. Het kan ook zijn dat in je eigen leven God iets aanwijst en zegt, dit is een afgod. Dit zijn je altaren. Die moet je afbreken. En daarom sta je zo intens onder druk. Maar laat nooit de gedachte toe dat God je zou hebben verlaten. Want een zoon die hij lief heeft, die tuchtigt hij. Een zoon die hij lief heeft, dat is gewoon een gebrek aan liefde. Als je denkt dat als je aan je lot wordt overgelaten. En dat is zo bijzonder dat God dat nooit met zijn kinderen doet. Dat is een zo'n diepe troost. Ook hier. Zelfs is er geen berouw. Zijn de altaren nog op? Zijn de afgoden worden nog gediend. God stuurt een profeet. En eerst toont hij genade. En daarna is het antwoord berouw. En zo wil ik echt met u bidden dat u de genade van God echt zult ontmoeten. Dat u intens zult ervaren dat er geen ruilhandel kan opgezet worden. Dat het onverdiend is. Dat u niks kunt doen. U kunt niks doen om die genade te verspelen. Omdat dat samenhangt met zijn zoon, niet met u. Het heeft niks met u te maken. Het heeft te maken met zijn zoon. Die is het kanaal van de genade. En wij mogen alleen maar onze handen die leeg zijn opheffen en die genade mogen ontvangen. Laten we zo samen even stil zijn, dan zullen we daarna een lied zingen. Vader, Vader in de hemel, we willen u zo danken, intens danken, dat we u Vader mogen noemen, onze Vader. En dat we niks kunnen doen om de genade te mogen ontvangen. En als we dan oog in oog staan met de genade, dan is ons antwoord diep berouw. Omdat we uw liefde zien. Uw liefde die u zo getoond heeft toen u uw zoon gaf, terwijl wij nog zondaren waren. O Heer, ik bid zo voor ieder die hier zo zit en die luistert, dat we deze diepe genade, deze onverdiende gunst, dat we die ook mogen ontvangen en van daaruit echt mogen leven. Met de diepe zekerheid dat u ons nooit, nooit zult verlaten. In welke druk we ook zijn, in welke moeite en verdriet we ook zijn, dat u altijd, eeuwig, eeuwig bij ons zult zijn. We prijzen u daarvoor. In Jezus' heilige naam. Laten we zo gaan staan, dan zingen we dat lied.